Hey, goedemorgen. Mooi om hier weer te mogen zijn. Zo, met z'n allen zijn we hier naartoe. Hartstikke leuk. En ik zat de afgelopen week eens op uw site te kijken. En toen zat ik eens te kijken naar alle onderwerpen van afgelopen weken. En u bent een rijk gezegende gemeente. Qua alle onderwerpen die afgelopen weken aan bod zijn gekomen. Dus dat was mooi. Dus ik vind het leuk dat Job hier vandaag is. Vorige week, als ik het goed gezien heb, over een dubbele naam gesproken. Erg mooi om bij, in dit geval bij Sal bepaald te worden, maar volgens mij Doortje Heen was het thema niet hier. Ook op de woensdag, of door de week de dubbele namen. Ja, erg mooi. En de week daarvoor bent u bepaald bij een bepaald feest, wat dan weer met 50 te maken had. En ook die broeder zit vandaag achter in de gemeente, dus dat is allemaal heel goed. Over het wekenfeest. En het begin van die studie ging over een uiteenzetting van de hoogtijdagen in Leviticus. En toen pakte broeder Bert, laten we zeggen de middelste, of het er nou 8 of 7 zijn, maar nou wel de middelste. Dus dat was mooi om daarbij bepaald te worden. En dat was eigenlijk wel een mooie inleiding van vandaag. Want vandaag gaan we ook weer een kijkje nemen in die hoogtijdagen, maar dan gaan we naar de eerste en niet de middelste. Dus op zich heeft Bert dat goed voorbereid vorige keer, dus dankjewel. Maar voordat we dat doen, neem ik u mee naar mijn werk, zoals we net ook in Psalm 104 gelezen hebben. Maar in elk geval, die leeuwen zijn gelukkig 's nachts veilig toch in de holen. Kunnen we gewoon rustig slapen en de goede herder, komt het helemaal goed. Dus, vorig jaar, deze fase van het jaar, dan komen er af en toe, ik geef les op een middelbare school, en deze fase van het jaar, eind van de les, dan staat er af en toe iemand aan je bureau en die zegt, meneer, ik wil voor mijn profielwerkstuk dit enorme ding gaan bouwen en ik heb dit idee, is dat leuk? Nou, dat vind ik altijd leuk. En vorig jaar was die fase ook, en toen kwamen een aantal leerlingen naar me toe en die zeiden, meneer, we willen graag onderzoeken of TikTok, u wellicht wel of niet wel bekend, of die zich aan zijn eigen regels houdt. Dus voor de mensen die wat minder bekend zijn met de activiteit van dit doen op een telefoon. TikTok is een heel slimme manier om elke keer een heel kort filmpje te laten voorstellen. En op het moment dat je dat filmpje iets langer bekijkt of er wat bij typt of wat liked, dan krijg je meer van dat soort filmpjes constant voorgesteld. Nou, dus dat gingen ze onderzoeken. En toen begonnen we eigenlijk met, ja, wat is dan eigenlijk... Dus toen gingen we nadenken over de grondwet. En ze zeiden, ja, we nemen artikel 1 van de grondwet voor discriminatie. En dan gaan we eens kijken wat TikTok daar eigenlijk over zegt. Dus wat zijn eigenlijk de wetten rond discriminatie, godslastering en allemaal van dat soort zaken. En dan gaan we eens kijken of zo'n platform zich daaraan houdt. Dus we waren benieuwd, wat is eigenlijk de wet? Overtreden ze die wet eigenlijk? En is er iets van handhaving vanuit de overheid dat dit in orde is? Dus dat was een hartstikke leuk onderzoek, want we gingen bekijken wat überhaupt artikel 1 was. En daarna gingen ze, was leuk, ik geef informatica, dus ze gingen mooi van alles programmeren, dat we dat konden automatiseren. En toen kregen we dus uiteindelijk een vrij naar verslag, wat ik dan moest lezen en beoordelen. Want ze hadden dus allerlei dingen gevonden, dat als je doet alsof je de allerslechtste gebruiker bent op TikTok, en alles wat maar enigszins discriminerend of godslasterend is, blijf jij zo lang mogelijk kijken. En je gaat dan kijken wat je dan weer voorgesteld wordt, kom je op dingen die het daglicht echt niet kunnen verdragen. En daar waren we nogal van geschokt. We hadden nog een mailtje gestuurd naar TikTok waar je natuurlijk geen antwoord op krijgt. En vervolgens kwamen we er ook achter dat er niet echt enige handhaving is. Dus dat was vrij droevig, maar wel zinvol als inleiding voor vandaag. Want dan kunnen we tenminste een voorbeeld geven waarbij je dus een wet hebt. Er is een overtreding en er is geen enkele handhaving. Nou, toen dacht ik bij mezelf, oh, hoe zit dat dan met Pasen en Pesach en godslastering? Nou, ook daarbij was ik enigszins teleurgesteld. Ik heb iemand van de familykring om hulp gevraagd die juridisch beter onderlegd is dan ik. Blijkbaar is godslastering in Nederland sinds 2014 niet meer strafbaar. Daarvoor wel. Dat was voor de mensen die dat echt snappen. Het was artikel 147 uit het wetboek voor strafrecht. Toen is het geschrapt. En het is ingesteld in 1932. Maar het was een beetje een wassen neus. Want het was wel een wet. Maar ooit heeft Gerard Reve een blijkbaar afschuwelijk boek geschreven. Wat vol godslastering zat. Waarvoor hij wel aangeklaagd is, maar niet voor veroordeeld is. Dus dat was nogal bijzonder. Dat in Nederland, wat betreft godslastering, we hadden een wet, maar die werd niet gehandhaafd. Dus twee voorbeelden van wet, overtreding en handhaving. En de vraag die ik vandaag met jullie wil behandelen, waarbij ik de aanname doe dat een gedeelte van u meteen het antwoord weet, maar ik hoop wel dat wat ik verder vandaag ga vertellen toch nuttig is voor u, is de vraag met welke wet is gebruikt om Jezus te veroordelen. Dus welke wet? Wat was de overtreding? En wat was de handhaving? En wie deden dat dan? Nou, dat is mijn doel van vandaag. En daarvoor zullen we eerst moeten duiken in wat nou Pascha, Pesach eigenlijk is. 2 weken geleden al mooi kort aangestipt, maar vandaag ga ik er wat dieper op in. Dus dan mag u mee naar Exodus hoofdstuk 12. Dus dan neem ik u mee naar Egypte, waarbij het Pascha voor het eerst geïntroduceerd wordt. En we lezen vanaf het eerste vers dan. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Bert gaf ook 2 weken geleden al terecht aan, dit is een vrij bijzondere gebeurtenis, dat de kalender hier een half jaar verschuift. Waar het me voor vandaag om gaat, wat belangrijk is, is dat vanaf nu de 7e maand de eerste maand is. En dus wat in die eerste maand gebeurt, het begin van het jaar is, en je bepaalt bij het begin van de dingen van dat jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël, op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Vervolgens komt in vers 4 en 5 een paar praktische zaken. Dus u mag voor uzelf inschatten hoe u woont en met hoeveel u woont en hoe dat dan zou werken bij u. Maar als het gezin te klein is voor hen een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. En u moet bij het lam rekening houden, dit is ook nog belangrijk, met wat iedereen eten kan. Dus het is een soort, het blijft een, nou, je weet, het Pascha is nabij. Hoe is onze gezinssamenstelling, maar ook hoe is onze maagsamenstelling. En dan ga je met elkaar puzzelen, dan ga je vervolgens kijken hoe groot is dat lam wat we hebben uitgekozen. En dan maak je een rekensommetje en dan klop je wel of niet bij de buren aan. En daar heb je een soort puzzelwerk, waardoor uiteindelijk iedereen weet hoe die het Pascha moet gaan vieren. Nou, vervolgens. U moet een lam zonder enig gebrek nemen. Een mannetje van een jaar oud. En heel belangrijk, u moet het van de schapen of van de geiten nemen. Nou, dit is nogal belangrijk, omdat we vaak met Pasen afbeeldingen hebben van een schaap. Dat kan. Want het kan een mannetje van een schaap zijn, maar het kan ook een mannetje van een geit zijn. Dus we hebben het bij Pascha, hebben het ofwel over een ram, ofwel over een geitenbok. En allebei die zaken bepaalt ons dus bij Pascha. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Ook een wonderlijke gebeurtenis. Je weet met elkaar, het vallen van de avond is nabij. Dadelijk gaat iedereen tegelijkertijd dit doen en daarna eten. Echt enorm bijzonder wat daar gebeurd is. Nou, dan maak ik een kleine sprong naar vers 11. Want daar staat daar, en zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heer, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee, en ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heer. Dus dat is wat het Pascha oorspronkelijk is als ze daar nog in Egypte zijn. Op de tiende dag van de eerste maand, lam in huis nemen, op de 14e dag slachten en vervolgens brengt dat verlossing teweeg. Nou, vervolgens lezen we in, ik zal het gewoon benoemen, in Leviticus 24, daar wordt de wet benoemd dat tegen de Israëlieten gezegd wordt dat ze niet mogen doden. En er wordt ook nog eens gezegd, als je de naam van de Heere lastert, dan moet je direct gedood worden. Dus oftewel, dat is heel wat anders dan ons strafrechtwetboek, zeg maar. Zoals het onder de wet was, in Leviticus 24, als je de naam van de Heer lastert, dan word je direct gedood. En er staat zelfs nog een bepaling bij van stenigen, maar dat is onder in Leviticus hoe dat was. En het gaat om wie dan ook. Dus we hebben nu in elk geval een wet, we hebben bepalingen, we weten een overtreding, een gevolg als je iets overtreedt. Maar dan is het nog wel lastig, want in Nederland klop je dan gewoon aan bij een rechter als je een wet overtreedt. Maar bij wie klopt die eigenlijk aan als je in het Oude Testament een wet overtrad? Nou, ik ben enigszins belast door het feit dat ik het verhaal van Salomo en de twee baby's zo prachtig vond en vind. Dat ik ooit bij mij de gedachte op is gekomen dat de rechtspraak bij een koning ligt. Dat is geenszins het geval in de Bijbel. Of in elk geval, geenszins, is niet helemaal waar. In elk geval, de priesters en de hoge priesters, aan hen was de wet toevertrouwd. En die werden geacht experts te zijn van de wet. Dus me dunkt, als er vervolgens iets onduidelijk was rond het handhaven van zo'n wet, naar wie ging je dan toe? Naar de priesters. Ofwel omdat er nog geen koning was, want we hebben nog de tijden van de richters gehad en in de woestijn of zo. Ofwel omdat zij gewoon de experts waren van zo'n wet. Dus in Deuteronomium wordt dat mooi beschreven. Dat je dus gewoon, zodra maar iemand onderling gedoe heeft over de toepassing van zo'n wet, dan ging je dus naar de priester. En als die er niet uitkwam, ging je natuurlijk weer naar de hoge priester. En als de hoge priester er niet uitkwam, dan riep je uiteraard de Heer aan. Want dat is uiteindelijk bij wie je moet zijn. En vervolgens wordt dan gezegd, ja jongens, je komt naar die priesters toe, zij denken erover na, en wat zij zeggen, zo zal het gebeuren, houd je je er niet aan, dan sterf je. Dus zowel bij godslastering, sterf je, hou je niet aan een uitspraak van een priester, sterf je ook. En zo was dat dus georganiseerd onder de wet, er waren bepalingen, kwam er niet uit, ging je naar de priesters toe, en op die manier werd dat georganiseerd. Oké, laten we dan de sprong maken naar het Nieuwe Testament. En laten we eens kijken hoe deze wetten, hoe deze bepalingen geplaatst worden, of er sprake is van een overtreding en of er überhaupt een handhaving is. Daarvoor mag u mee naar Johannes hoofdstuk 18 en dan lezen we vanaf vers 28. En dan komen we aan te midden van de dagen rond de veroordeling van Jezus. En we komen dan aan bij Caiaphas. En dan lezen we daar het volgende. En let wel, ik nodig u uit om na te denken, oké, maar wie is de aanklager? Is er sprake van een overtreding? En hoe werkt dat in deze geschiedenis? In vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was 's morgens vroeg. En let wel, en zij gingen het gerechtsgebouw niet in opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het paascha konden eten. Dus deze mensen hebben super scherp te pakken wat die bepalingen waren rond het paascha. Want zelfs te midden dat ze Jezus willen veroordelen, bedenken ze nog, ja, maar we moeten dat gerechtsgebouw niet in. Want het is vandaag paascha en later vandaag is dat. En dat kan dus niet, dat moet wel gebeuren. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei, ja, welke aanklacht brengt u tegen deze mensen in? Jullie hebben wel Jezus aan me overgeleverd, maar kunnen jullie alsjeblieft met een aanklacht komen? Zij antwoordden en zeiden tegen hem, let op, hè, wat voor briljante retoriek dit is. Als deze geen misdadiger was, ja, dan zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben. Ergo, dit is een misdadiger. Maar ja, een aanklacht doen we natuurlijk niet. Pilatus zei dan tegen hen, neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. Zo van, ja, doe het dan maar volgens je eigen wet, waarom breng je hem dan bij mij? De Joden dan zeiden tegen hem, ook weer een bepaling uit Leviticus 24. Ja, het is ons simpelweg niet geoorloofd iemand te doden. Dus dat kunnen we helemaal niet doen volgens onze wet. Nou, dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Ja, dan gaat Pilatus door, want hij moet door. En die zegt, ja, Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem, ja, bent u dan de koning van de Joden? En hij krijgt geen antwoord. Jezus zegt, ja, zeg je dit uit jezelf? Of hebben anderen dit weer over mij gezegd? Pilatus antwoordde, die kaatst hem weer terug. Die zegt, ja, ben ik een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters, degene die recht spreken, hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u nou gedaan? Nou, dan komt Jezus met een enorm indrukwekkend antwoord. Dan zegt hij, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, ja, maar je bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Nou, dan is Pilatus helemaal de weg kwijt. Want dan zegt hij, en dat is natuurlijk een prachtige zin, Pilatus zei tegen hem, ja, wat is waarheid? Zei van, ja, ik hoor allemaal argumenten, maar wat is nou waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden. En Pilatus, voor de zoveelste keer, zegt, ja jongens, ik vind helemaal geen schuld in hem. Jullie brengen mij iemand, jullie komen niet met een aanklacht, jullie komen niet met argumenten, jullie komen alleen maar met slimme retoriek. En ik vind helemaal geen schuld, want ik heb notabene niet eens een aanklacht. Maar Pilatus is slim, dus die gaat nadenken. En die denkt, oh, maar u hebt de gewoonte dat ik op het paascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Van, als ze daarmee akkoord gaan, dan zijn we van de situatie af. Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Ja, probleem vanuit de kijk van Pilatus is nog niet opgelost. Maar Pilatus gaat nog verder. Toen, in hoofdstuk 19, toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. Wat heel erg bijzonder is, want waarom zou je iemand gezelen als je geen aanklacht hebt? Dus het is heel merkwaardig wat hier gebeurt. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en ze deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden, gegroet koning van de Joden, en ze gaven hem slagen in het gezicht. En dan gaat Pilatus weer door met zijn retoriek. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan en Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem, want, deze zinsnede hebben we nu al een paar keer gehoord, ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, en nu durven ze eindelijk, na heel veel retorieken te zeggen, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En dan pas durven ze te zeggen, oké, als jij het dan niet durft, dan beroepen we ons op Leviticus 24 vers 16, dat als er sprake is van godslastering, dan moet iemand sterven. Oké, dan doen we het maar zo. Dus vanuit de priester en vanuit de schriftgeleerden, die hebben een prima taak verricht vanuit hun kijk wat hen gegeven was te begrijpen op dit moment. Want er is een wet, er is een overtreding en er is iemand die het moet handhaven. Dat zijn de priesters en de overpriesters. En die wisten, ik kan me beroepen op de wet van godslastering. Wij klagen hem daarvoor aan. Volgens de wet, niet wat wij verzonnen hebben, staat daar de doodstraf op. En wij hebben gelukkig nog niks gegeten, want we zijn het gerechtsgebouw niet in geweest. Dus, iemand kan nu gewoon veroordeeld worden. En wij kunnen later ons gewoon houden aan de wetten rond het Pascha. Iemand wordt gedood. En verder kunnen we verder met de orde van de dag, want we hebben ons aan onze taak gehouden. Nou, taak gedaan. En ik denk oprecht dat dit de gedachte was van die schriftgeleerden en die priesters. Dat ze dachten, nou, we hebben iets gevonden om hem te veroordelen. En we kunnen gewoon weer verder met onze taak, met onze manier van doen en ons houden aan de wet. Maar dan komt ineens de goddelijke twist in het verhaal. Want vanaf het moment dat Jezus geboren wordt, is er ineens al een gigantische roep naar dat Pascha en Jezus toch wel heel erg veel met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld, een van de eerste keren dat Johannes Jezus tegenkomt, dan zien ze elkaar in de verte en het eerste wat Johannes zegt is, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Dat roept hij gewoon. En dan later, ik las net nog in de auto hier naartoe, wordt ook nog gezegd, een paar versen later in Johannes 1 vers 35, dan staat, moet je je voorstellen, staat Johannes daar met twee discipelen, die staan daar gewoon. Dan komt Jezus voorbij en dan roept Johannes nog een keer, zie het lam van God. En blijkbaar wisten die twee discipelen van Johannes zo goed hoe de vork in de steel zat, dat die twee bij Johannes weglopen en gewoon blind Jezus achterna lopen. Zo erg dat Jezus ook nog omdraait en zegt, pardon. En zij weten totaal niet wat ze moeten zeggen. En dan zeggen ze maar, wat is uw woonplaats? Maar daarna gaan ze nog verder overleggen en dan zeggen ze uiteindelijk, wij hebben de Messias gevonden. Simpelweg door te benoemen dat degene die daar loopt het lam van God is. Zoveel begrip hadden ze van wat dat wel allemaal niet te betekenen had. Maar dat hadden die schriftgeleerden helemaal niet door. Of wat dacht u bij in Lucas 2, als Maria naar de tempel gaat om een reinigingsoffer te doen, 40 dagen na de geboorte. We weten allemaal dat ze dan tortelduif of in ieder geval een bepaald type duif offert. Maar in de wet staat dan weer dat als je genoeg vermogen had, oh ja, wat moest je dan ook alweer offeren? Oh ja, een lam van een jaar oud. En dat is natuurlijk de ironie, het is ongelooflijk. Maria komt daar met het lam van God naar de tempel. En het lijkt alsof ze niet genoeg vermogen heeft om te voldoen aan het reinigingsoffer. Met notabene het lam van God in haar armen. En dan offert ze maar vanwege de toevallige materiële zaken twee duiven. Maar ze komt daar al met het lam van God naar de tempel toe. Of wat dacht u van als Jezus 12 jaar is en ze volgens de gewoonte elk jaar naar Jeruzalem gaan om het Pascha te vieren. En dan komen ze daar aan en dan gaan ze weer weg en elke keer dat ik met iemand erover praat, snap ik het vanuit mijn vaderschap steeds minder, dat je dus met z'n allen wegloopt en heel lang je kinderen niet ziet of zo. En op een moment denken ze dan, waar is Jezus? En dan, nou, ik neem aan dat u, ik zou in blinde paniek zijn, denk ik. Maar in elk geval, dan moet je dus dan ga je vragen, oom Piet, weet jij, is hij vannacht bij jou geweest? Nee, ja, weet ik ook niet. Nou ja, laten we dan maar teruglopen. Dus dan loop je met z'n allen terug, ze lopen met z'n allen terug naar Jeruzalem. En dan helemaal bezorgd, en dan komen ze bij Jezus aan en zeggen, ja, zo van, wat heb je gedaan? En dan krijgen ze terug iets wat zij dus ook niet snapten. Want dan zegt Jezus terug, die zegt, ja, maar snap je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Snap je niet dat ik als lam van God met het Pascha in Jeruzalem moet zijn voor een bepaalde taak? Ja, dat snapten ze nog niet. En dat snapten die fariseërs ook niet. Maar wat dus bij die schriftgeleerden en fariseërs gebeurde, is dat ze, zonder dat ze het door hadden ze het lam zonder gebrek geslacht. Hem die geen zonde gekend heeft. Ze hadden hem ook nog eens binnengehaald op de 10e Nisan. Dus op zeer waarschijnlijk 9, waarschijnlijk 10e Nisan, wordt Jezus binnengehaald op de ezel Jeruzalem in. Vervolgens hebben ze 4 dagen hem in Jeruzalem eigenlijk in huis genomen. En hebben ze naar het lam gekeken. Net zoals zij dat deden, moet je je voorstellen, hè? Dat je dus zo'n lam in huis neemt. En dat je 4 dagen lang ernaar kijkt, wetende dat je het over 4 dagen gaat slachten. Maar dat deden ze. En in plaats van dat ze 4 dagen lang naar Jezus gingen kijken, gingen ze hem alleen maar moeilijke vragen stellen. Over of hij de Zoon van God had. En of hij de koning van de Joden was. En allemaal proberen zich aan een bepaalde wet te houden 4 dagen lang. Totdat ze hem uiteindelijk dachten, oh, we pakken hem op deze wet. En zonder dat ze het door hadden. Terwijl zij dachten, we hebben ons braaf aan de regels gehouden rond Pascha. Heb je ineens op de 14e Nisan. Dat zij zonder dat ze het door hadden. Hem op de 10e hebben binnengehaald. En op de 14e Nisan het lam geslacht hebben. Precies volgens de bepalingen die al ingesteld waren in Exodus hoofdstuk 12. Maar dat hadden ze helemaal niet door. En dan, ja, en zonder dat ze dat zelf door hadden, hadden ze nog bijgedragen aan een prachtig verlossingswerk. Wat veel breder was dan natuurlijk wat daar in Egypte plaatsvond. Nou, zijn er, stel, het was, je zou er anders naar deze situatie kijken, zou je denken, oh, deze schriftgeleerden en overpriesters, ja, die hebben gewoon een enorme fout gemaakt. Want ja, ze hebben de Zoon van God aan het kruis gehangen en daar kun je ook van alles van vinden. Maar de vraag is, hadden ze dit wel allemaal kunnen weten? Hadden ze dit kunnen doorgronden? Hadden ze dit kunnen snappen? En ik kan me zo voorstellen, als je hen bent en je ziet wat daarna allemaal gebeurt na de kruisiging, dat ze denken, hé, wat hebben we wel allemaal niet gedaan en teweeggebracht? Dus het is super fijn dat na de evangelie er gelukkig een handelingentijd aanbreekt, waarin er nog duiding gegeven wordt aan al die gebeurtenissen. Dus als je dan meegaat naar handelingen 3, naar het 13e vers, dan geeft Petrus daar duiding aan die schriftgeleerden over wat daar wel allemaal niet gebeurd is. En dan hebben we de Pinksterdag met het wekenfeest gehad in Handelingen 2. En dan heb je in Handelingen 3 nog een toespraak van Petrus. En daar zegt hij dan in vers 13. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, dus hij bepaalt ze meteen bij hun oorsprong, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Dat hebben we net met elkaar gelezen. U echter hebt de heilige en de rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Dat hebben we ook net gelezen met Barabbas. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En dan zegt hij, en nu weet ik broeders, ik heb het al wel eens vaker benoemd denk ik in de andere keren dat ik hier was. En nu weet ik broeders dat u het uit onwetendheid gedaan heeft. Evenals uw leiders. En dan kun je ineens compleet anders kijken naar die priesters en schriftgeleerden. Want hier zegt Petrus simpelweg tegen ze. Hé jongens, jullie dachten gewoon, Handelingen 21 zegt het ook, ijveraars van de wet te zijn. Perfect die wet toe te passen tot elke laatste jota, titel, wat wordt vaak benoemd. Maar je deed het gewoon uit onwetendheid. Je wist helemaal niet waar je mee bezig was. Oh ja, oké, maar dan misschien hadden ze dan, als ze wat beter gelezen hadden of zo, of misschien toch wat meer hun best hadden gedaan of zo. Nee. Maar God heeft op die manier vervuld wat bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Oké. Dus elke mogelijke profeet in het Oude Testament spreekt hier al van. En dan zou jij dan als priester zomaar even verandering inbrengen? Nee. Dat plan begint gewoon al, in ieder geval in Exodus 12 met de bepalingen. En elke mogelijke profeet daarna spreekt alvast van dat de Christus lijden zou. Ja, en daarvoor was het voor nodig dat dit zo op deze manier ging. Ja, daar ging zo'n priester niks meer aan veranderen. Vervolgens, volgens mij Robert noemde het net al in de voordienst, over een vervulling van een offer, verzoeningsoffer en ander soort zaken. Ik zal u heel eerlijk zeggen, ik heb heel wat hoofdpijn gehad over het vraagstuk welk offer nou vervuld wordt als Jezus aan het kruis gaat. En dan ging ik puzzelen en dan ging ik nadenken, oh ja, mannelijk, geit, geitenbok, maar dat komt bij dat offer voor, dat offer voor, dat offer voor, dat offer voor. En dan ga je Leviticus door, Leviticus 1 tot 5, en zeg, is het nou een dankoffer, graanoffer, is het nou een brandoffer, is het nou een zondoffer, is het nou een schuldoffer, is het nou een plengenoffer, is het nou... Dan ga je al die bepalingen af, dan ga je al die voorbeelden af, dan ga je ze allemaal vergelijken en zo. En dan denk je, past allemaal net niet, of zie ik nou iets verkeerd of zo? En ik denk, nou, hoezo kom ik hier niet uit? Totdat ik gewoon in het Nieuw Testament ging kijken hoe Jezus gekoppeld wordt aan een offer. En het enige waar ik tegenaan liep was, hij wordt simpelweg genoemd Lam van God. En het enige offer waar ik toen echt bij bepaald werd, was bij het Pascha-offer. En toen dacht ik weer, oh ja, dus we gaan de kalender een half jaar verplaatsen, zodat het eerste feest wat je in je jaar tegenkomt, behalve de Sabbat, is het Pascha-offer. En dan gaan we vervolgens hebben dat iemand op een volmaakte manier het eerste offer van de hoogtijdagen vervult. Ja, wat zegt dat dan over de vervulling van die andere offers? Nou ja, dat waren dus allemaal kleine delen, aspecten van wat vervuld wordt in die ene vervulling van dat Pascha. En dat gaf mezelf wel heel veel rust. Want ik dacht, dan hoef ik niet meer te gaan puzzelen. Want het is aan het begin van het jaar. Als in het begin van het jaar het al perfect vervuld wordt, ja, dan kun je gewoon genieten van die andere offers en meer leren over wat dat ene offer wel niet teweeg heeft gebracht. In plaats van dat we zeggen, oh, dat we gaan discussiëren, ja, het was een zondoffer, nee, het was toch dat. Ik vond dat leuk, ik doe daar in die discussie niet meer mee. Oftewel, Jezus heeft de wet vervuld, hij is hoge priester geworden, we kunnen wel over discussiëren over wie, hij is koning geworden, en de offers zijn vervuld. Ja, en wat een voorrecht is het dan, dat je dus, dat we niet leven in Exodus 12, wanneer dat Pascha wordt ingesteld, dat we niet leven in de evangelie, waarbij nog die schriftgeleerden en priesters niet door hadden wat het wel allemaal niet te betekenen had, Maar moet je je toch eens voorstellen dat u geboren bent in een periode waarbij al die zaken al geweest zijn en we gewoon mogen genieten om al deze puzzelstukjes op elkaar te leggen en te denken, tjonge, hoe groot is God wel niet dat hij ooit ergens, bijvoorbeeld Psalm 110, dat de Heer, dat God tegen zijn zoon heeft gezegd, zit maar aan mijn rechterhand tot een bepaald tijdstip dat die vijanden als een voetbank onder uw voeten komen. Moet je je voorstellen dat je zo'n God hebt, die dus ooit aan het begin van de geschiedenis een aantal zaken spreekt, vervolgens ook nog het doet op een manier dat je met elkaar gaat puzzelen, dat je denkt, dit past allemaal perfect, en dat je terugkijkt en denkt, jongen, wat is dit voor groot goddelijk plan, waar we zelf veel van kunnen leren, maar ook constant bepaald worden bij hoe groot hij is. Ja, dat is ongelooflijk mooi dat we elkaar moeten doen. Ik was gisteren met Afke zwaar een avondje uit. En een van de liederen die we aan het eind hoorden, kwam een zin voorbij die me enorm raakte. En deze zin was, en die is heel erg van toepassing op vandaag, die zin is, ja, dan kun je haast alleen maar gerust zijn. Als je dit echt op je in laat werken, ja, dan kun je haast alleen maar gerust zijn. Want het is te groot, het is te mooi, het is te indrukwekkend. En in dit plan is ook nog gegeven dat wij onderdeel uit mogen maken van het lam wat daar geslacht is. En ook nog eens een keer die hoge positie gekregen heeft aan die rechterhand. En dat we niet alleen maar mogen genieten van hoe dat in elkaar zit, maar dat we er ook nog eens bij geplaatst zijn om daar onderdeel van uit te maken. Ja, dan kun je haast alleen maar gerust zijn. Met wat daar wel allemaal niet gebeurd is, maar ook aan ons gegeven is. Amen. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bepaald mochten worden bij Pesach. Maar eigenlijk nog veel meer bij uw grootheid. Dat wat u aan het begin zegt, dat zal gebeuren. En dat u vertelt hoe het zal gebeuren. En dat we mogen genieten van de vervulling van al uw woorden. En dat is zo als we kijken naar het verleden, naar nu. Maar ook zo naar de toekomst. En daar mogen we u voor danken. Met alles wat ons bezighoudt. En dat geeft rust, dat geeft troost met alles wat er gebeurt om ons heen. En daar willen we u zo voor danken. Uit genade. Amen.